Welkom bij een nieuwe Bitcoin. Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering. En ja, Robin, we hebben volop nieuws. We beginnen met onze zuidenburen. Want je kunt daar weer lekker traden op Binance.com. En ja, ze zijn weer terug, toch? In België.
Ja, ze zijn na 3 maanden zijn ze weer terug, blijkbaar. Er was daar een beetje dezelfde situatie als in Nederland. Waar de financiële toezichthouder, dus in dit geval proactief in België, aangaf van, joh, jullie moeten jullie diensten stopzetten. Toen is dat ook gebeurd, zegt bijna hetzelfde in ieder geval. En nu hebben ze de boel weer opengezet, omdat ze dus weer bezig zijn met een registratie.
Oké. Nou ja, goed nieuws toch voor onze zuidenbuurtjes. En ja, Nederland-Duitsland is er voorlopig nog geen goedkeuring gekregen. Dan zijn ze, ja, mensen moeten terecht bij andere beurzen.
Of, op zich ook prima focus. Natuurlijk, maar het is wel een teken dat bepaalde regulering afwijkt van andere. Want ja, dit soort beurzen gaan niet voor de lol uit een land weg.
Nee, met name, ja, Nederland is natuurlijk gewoon een crypto-gek land, Bitcoin-gek land. Dus ja, ze kunnen gewoon lekker, mensen vinden het leuk om crypto-munten te kopen. Dus we hadden trouwens nog ander nieuws uit Nederland. Gemini, die gaat hier ook weg, zag ik.
Ja, klopt. Die hebben dat aangekondigd. Ik weet niet hoeveel Nederlandse klanten ze hebben. Maar dat zit in hetzelfde straatje van de regelgeving houdt ze tegen om bepaalde diensten aan te bieden, blijkbaar. Ze gaven bijvoorbeeld aan dat ze in de toekomst wel weer terug zouden willen komen. En ja, het komt eigenlijk op neer dat ze vragen van, joh, leeg je account voor 17 november 2023. Dus mocht je de naam Gemini kennen, check even of je er een saldo hebt staan. Ja. En dan kun je er volgens mij nog mee doen wat je wil. En na die tijd verdwijnt het misschien wel in een zwart gat.
Inderdaad. Dus nou ja, goed. We hebben natuurlijk genoeg keuze hier in Nederland wat dat betreft. We hadden ook nog ander nieuws. Dat was een recente datum. Coinbase heeft dus een licentie gekregen van de centrale bank in Singapore. Blijven even bij de beurzen. Dus ja. De Monetary Authority of Singapore heeft licentie verleend aan een van de grootste cryptobeurzen van de wereld. Dat is Coinbase. Dus op zich goed nieuws voor de Amerikanen.
Dus, ja, het is een beetje zo'n plek waar volgens mij iedereen wel wil zitten als je in die regio actief wil zijn. Ik heb eigenlijk geen idee hoe streng dat daar is. Of dat dit altijd wel lukt of niet.
Het is sowieso streng. Als je daar een kauwgom op de grond gooit, dan gaat je vinger eraf of je tong. Nee, maar ze zijn wel. Het is natuurlijk een super georganiseerd land daar inderdaad, maar wel streng, maar rechtvaardig.
Ja, kijk, als er een bedrijf tussen al die regulering door geaccepteerd kan worden, is het Coinbase. Want die zijn eigenlijk helemaal tegen die Amerikaanse wet opgebouwd, lijkt het. Ja. Toch zitten die trouwens ook wel in de clinch met de toezichthouders natuurlijk.
Wie?
Coinbase, ja, lokaal, in Amerika met name.
Ja, inderdaad. Ja, met de SEC, daar zijn ze ook geen vriendjes van, inderdaad. Dus we maken even het rondje af. We hadden cryptobeurs. Kraken wil ook aandelen gaan aanbieden. Op zich een logische keuze. Want ik weet niet of je de gemiddelde interface van brokers, zeg maar de normale brokers, vind ik echt bagger.
Ja.
Weet je wel, als je dat dan vergelijkt met een cryptobroker, dan doen de cryptobrokers toch een stuk beter, vind ik.
Ja, het zal vooral ook van regeltjes afhangen en zal ongetwijfeld andere vereisten hebben. Maar het lijkt me wel een logische stap voor een beurs als Kraken.
Ja.
Het is een beetje de vraag of ze daar ook, welk publiek ze daarmee aanspreken, zeg maar. Want dat grote geld zit toch vooral bij die aandelen bij fondsen en dat soort zaken, lijkt mij.
Mm-hmm.
Ik weet niet of die nou per se Kraken kiezen als uitgangspunt. Maar als je in zo'n Bloomberg terminal, weet ik hoe dat allemaal werkt, terecht kan komen, wie weet.
De keuze is reuze. Dan kun je ineens op de S&P 500 gaan.
Maar zover is het nog niet. Hè? Dat lijkt me nou ook typisch zo'n wereldje waar alle bestaande beurzen dan tegen gaan lobbyen.
Ja. Ja, want volgens mij in de Cash App kan het wel al, hè?
Het is ook niet ongebruikelijk dat zo'n start-up het kan. Dus wie weet zit daar wel wat in. Maar ik vraag me af of dat dan... het is wel heel erg in het bestaande wereldje, zeg maar. Ja. Als je het als crypto-startup ziet of als Bitcoin-startup, is het wel, wordt het op een gegeven moment misschien wel lastig om die twee takken naast elkaar te doen. Of het is een simpele keuze. Je moet misschien wel meer die kant op als je deze kant van de markt wil bespelen.
Nou ja, ze hebben natuurlijk ook wel te maken met de bear market, dat soort bedrijven. Je ziet gewoon dat de volume is droog op. Hè. Ik zag dat bij Binance het volume in september was ook dramatisch. En
ja, die was 50% gedaald ongeveer, zag ik.
En stel dat, stel dat je dan andere assets, dat die wel in trek zijn, dan heb je in ieder geval daar nog inkomsten uit. Dus op zich.
Klopt, tegelijkertijd hangt dus heel erg vanaf hoeveel het dan gebruikt gaat worden. Maar als je het elke broker vraagt, dat ze graag die optie zouden hebben om het te doen.
Mm-hmm.
Elke beurs en broker, dus het lijkt me logisch dat ze dat proberen. Ik verwacht dat ook wel meer, want ondanks die bear market en zo, tenzij het dus... er zijn wel partijen met geld nog steeds in de industrie. In de zin van, zo'n zijstapje zou wel logisch zijn.
Ja. Ja, inderdaad. Ja, Kraken was in ieder geval in die laatste hype. Ja, dat is alweer een hype eerder in 2017. Viel Kraken vaak uit. Dat is volgens mij inmiddels wel opgelost. Maar ik vind hun interface wel heel druk geworden. Vroeger waren ze wel echt simpeler. En ik was de laatste weer om, weet ik veel, wat Bitcoin neer te zetten of zo. Of whatever. En ik vond het wel lastiger, maar goed.
Ja, sommige van die platforms worden ook echt ingezet als een of ingedeeld als een casino. Weet je wel, met pop-ups en like of manieren om andere producten aan te bieden dan waar je naar op zoek bent, weet je wel? Ja, precies. NFT's in je mail.
Ja. Kut.
En wat dat betreft, dan moet je ook denk ik wel denken aan extra regels in je uitlatingen en zo als je met aandelen bezig bent. Maar goed, dat is misschien een beetje technisch.
Ja.
Het is wel een logische zet. Tegelijkertijd zien we dus dat de SEC die spot Bitcoin ETF nog steeds voor zich uitschuift, die deadlines.
Ja, klopt.
Was ook nog een industrienieuwtje.
Mm-hmm. Ja, volgens mij een hele rits, hè? Sowieso 3 tot 4 aanvragen zijn allemaal uitgesteld, zag ik.
Ja.
Dan heb je het echt over BlackRock, Invesco, Bitwise, ARK Invest, Global X. Dus het zijn er sowieso. En de Valkyrie is. Dus je hebt er sowieso 6.
Ja, volgens mij is er geen eentje tussendoor geslipt dat hij nu dan ineens snel behandeld
nee.
wordt.
Nee, we zagen natuurlijk wel de koers oplopen afgelopen 24 uur. Hij is door de $28.000. Maar ik dacht ook van, wat ligt dat nou aan? Maar dat ligt niet aan het goedkeuren van een spot ETF, dat niet.
Nee, als je dan een van de geruchten, dat is dan dat een van die fondsen dan een grote aankoop doet, weet je wel. Maar dat vind ik altijd een beetje te makkelijk.
Ja.
Zo simpel zal het niet liggen.
De verwachting is in ieder geval dat stel dat ze gaan goedkeuren, dan denk dat ze dan gewoon een aantal tegelijkertijd gaan goedkeuren. En, niet
ja,
niet
dat is een beetje de discussie van krijgt iemand de voorkeur erboven. Het zou best wel gek zijn inderdaad. Maar ja, ik weet niet wat daar een beetje de trend in is. Het argument van laten we BlackRock als eerste uitproberen zal ook vast wel geprobeerd worden.
Ja, wat nu natuurlijk ook nog spannend is, dat Grayscale heeft natuurlijk die rechtszaak tegen SEC gewonnen. Hè? Want Grayscale wil haar Grayscale Bitcoin Trust
omtoveren. Ja, een rechtszaak gewonnen, denk ik, beter.
Ja, ze willen het omtoveren in een ETF. SEC wilde het niet, maar goed, de rechter zei, nou ja, goed, dat kan de SEC niet eisen van Grayscale.
Nee, dat is op zich wel interessant, want als die ETF-markt echt kunnen benaderen, dan hebben ze ineens zijn ze veruit de grootste natuurlijk met 600.000 plus bitcoin.
Ja.
Daar gaan anderen niet zomaar aankomen door even wat marktaankopen te doen.
Nee, en dan zie je ook in Canada, hè, dat dan dus bij die purpose ETF, dan blijven ze vaak ook de marktleider. Dus dan hebben die handelaar hebben dan kiezen ze toch de bovenste met het meeste volume.
Ja, dat heeft Grayscale al een keer eerder gedaan, hè, want die zijn nu een ander soort bitcoin fonds met een andere structuur. Maar die hebben sinds 2012, geloof ik, of zo, zijn ze al begonnen. Dan kan je een aandeel kopen in dat fonds en zij kopen daar bitcoin mee, even heel kort gezegd.
Ja.
En dat was toen een van de weinige toegangswegen voor bepaalde partijen naar bitcoin. En nu zit dat anders in elkaar. En als ze dan die ETF-markt ook weer als eerste en als grootste direct kunnen betreden, dat is wel heel logisch dat ze daarop mikken.
Ja. Nou, hebben we het over het kopen van bitcoin, dan moeten we ook bij MicroStrategy zijn. Die kopen in ieder geval weer $147 miljoen kopen ze aan bitcoin. Dat is bijna 5500 bitcoin, maar liefst. En ze hebben nu in totaal 158.245 bitcoin. Dus dat is...
Ja, gemiddelde netjes. Koopprijs van iets meer dan $29.500.
Ja.
Dus nog iets onder water gemiddeld steeds. Maar ja, dit blijft naast die ETF's en zo de grote opslokker van bitcoin.
Ja, nou, hoe financieren ze die aankoop? Nou, ze gaan dus meer aandelen uitgeven van hun normale MicroStrategy stock. Ja, ze gaan meer aandelen uitgeven. Zo werkt dat. Ook een vorm van gratis geld.
Ja, het is een hele aparte... Het is echt dat geld machientje gebruiken om meer bitcoin te kopen.
Ja.
Dus, zij zijn de enigen die dat zo op deze grote schaal open en bloot doen. Maar je weet natuurlijk niet of er in andere landen of andere regio's dat ook op die manier gebeurt.
Ja.
Bijvoorbeeld. Kijk, het is niet zo dat er nu andere S&P 500 bedrijven dit aan het doen zijn.
Nee,
dat zou wel
nee,
bekend zijn.
Klopt. Ja, ze zijn ook geen S&P 500 bedrijven.
Oh, oké, dat dacht ik.
Volgens mij niet. Dus ze behoren niet tot de 500 grootste bedrijven van Amerika.
Oké, nou in ieder geval, dat soort bedrijven zijn het niet aan het doen.
Nee, kijk, als Shell of BP dit gaat doen, dan is het wel echt nieuws.
En hij straalt echt altijd uit van dit is de play voor de toekomst en zo. Maar ik denk dat hij toch af en toe wel even peentjes zweet als die koers rond die $20.000 schommelt.
Ja.
Of wie weet valt het wel mee.
Nou, hij heeft natuurlijk verschillende dingen lopen. Hè? Nieuwe aandelen uitgifte, maar ook een nieuwe van die schuldenpapieren heeft hij uitgegeven.
Ja, obligaties.
Obligaties inderdaad.
Over gekkigheid.
Je kunt,
gratis geld, geleend geld, hoe je het noemen wil.
Ja, gratisgeld.nl. Je kunt ook naar sailortracker.com. Dan kun je precies zien wanneer die heeft aangekocht, tegen welke prijs. Wat nu een beetje
dat is wel grappig, ja.
Stand van zaken is ook. Dus,
ja, en die blijven dit gewoon doen, hè. Gewoon al die jaren sinds dat ze zijn begonnen, dus blijven ze gewoon her en der wat van die bulken met bitcoin kopen.
Ja. Ja, nee,
fascinerend.
Ja, nee, inderdaad. Dus hij staat nu inderdaad 5% onder zijn, moet ik even goed zeggen. Nou goed, hij staat in ieder geval op dit moment inderdaad onder water. Dat de portfolio, Bitcoin portfolio van MicroStrategy. En ja, goed, we gaan verder. We hadden nog wat metrics vanuit het netwerk. Hè? Dat stond ook in het stuk van Arnold op bitcoinfocus.nl. De vrijdageditie is gewoon het nieuwsoverzicht. En daar staat ook onder andere in dat de Bitcoin hash rate bereikt 500 extra hash per seconde. Dat is weer een nieuwe mijlpaal. Het is de eerste keer dat de miners zoveel gezamenlijke rekenkracht inleggen.
Ja, dat is wel interessant. En dan eigenlijk niet per se dat getal, maar gewoon het feit dat het elke keer weer hogere hash rate rekenkracht is, betekent gewoon dat er nog altijd meer computerkracht bezig is met het bitcoin minen. Terwijl de prijs natuurlijk lang niet bij een all-time high staat of zo.
Nee.
Tegelijkertijd hangt het ook een beetje vanaf waar je op inzoomt bij miners. Want ik kan me voorstellen dat er nog steeds grote datacentra zijn die op een gegeven moment, als dit zo lang blijft draaien, het lastig gaan krijgen. Maar tot nu toe komt er gewoon steeds meer online.
Klopt, inderdaad. We zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van de stroomprijs. Nou, die schiet nog niet heel erg omhoog, dus tot die tijd.
Nee, dat is ook heel erg locatieafhankelijk. Je hebt bijvoorbeeld die containers in Siberië. Ja, die hebben een ander soort energieprofiel dan een waterdam in Canada, om wat te noemen.
Ja.
Dus dat zal ook heel erg verschillen. Maar het is wel gewoon die algemene metric van dat het gewoon nog steeds omhoog gaat. Dus de competitie wordt steeds hoger. Dat is wel interessant.
Ja. De Mining Pool Foundry USA had ook nog een onderzoek over de hashrate puur binnen Amerika. Dus het gaat dus niet om de totale hashrate, maar gewoon puur wat in de Verenigde Staten aan hashrate is. En daar staat Texas op nummer 1, 28%, Georgia met 9,6% op 2, New York op 3 met 8,7%. En geeft ook
wel
weer...
Ja, dat is ook wel een beetje... beeld wat er heerst. Ja, Georgia had ik niet per se op mijn netvlies, maar nee. Texas is wel, wordt dan altijd genoemd als de hotspot.
Ja.
Dat heeft dan met name te maken met gas en andere energiebronnen
olie, ja.
Die dan kunnen worden aangewend. om Bitcoin te minen.
Ja.
Je hebt daar ook veel lokale deals met lokale overheden voor als het nodig is dat er dan de energie gebruikt kan worden op andere plekken. Tegen een dikke betaling overigens, ja. Dus geen liefdadigheid.
Om het net te balanceren heet dat dan.
Ja, precies, een mooie term. Gewoon een afkoopsom betalen voor de energie.
Ja, nou, in Nederland zijn we van het gas af, hè, officieel. Dus we kunnen het niet...
Ja, gefeliciteerd allemaal.
Deze strategie kunnen we helaas niet toepassen in Nederland, tot nu toe. Even kijken, wat hadden we dan nog meer? We hadden ook, ik zie dat 98% van de schuldeisers van de failliete cryptobank Celsius stemmen in met een herstructureringsplan van Stretto. Klanten zijn onderverdeeld in een aantal classes, die allemaal een net iets andere behandeling krijgen. Nou, gebruikers kunnen rond de 70% van hun stortingen terugkrijgen. Dat is wel afhankelijk welke klasse van jou van toepassing is.
Ja, is maar de vraag wanneer het dan allemaal weer vrijkomt. Maar dat lijkt in ieder geval iets van progressie in te zitten.
Ja, ja. Ja, ik weet eigenlijk niet hoeveel Nederlanders inderdaad getroffen zijn door die...
ik kan me nog wel eens heel lang geleden met BitConnect.
Ja.
Die eerste echt grote... dat ik toen een klasgenootje had die dan daar helemaal in zat.
Ja.
En ik denk wel dat dat nog steeds aanspreekt, die selling point van... hey, stop hier wat in en verdien geld met je bitcoin of met je tokens of whatever. Ik kan me zo maar voorstellen dat er best wel wat Nederlanders tussen zitten. Maar die aantallen weet ik niet.
Nee, nee. Ja, ik denk dat je er wel van schrikt, hoor. Dat dit soort dingen. En zij hadden natuurlijk behoorlijke... Je kon bij hun ook behoorlijke rente krijgen, hè, voor je stablecoins of voor je crypto. Voor je bitcoin.
Dat is allemaal in elkaar gestort.
Ja. Dan ik ga gewoon het lijstje af, want we hebben ook nog een grootschalige inval gehad bij de door bendes gecontroleerde Tocoron gevangenis in Venezuela. En daar zijn bitcoin miners gevonden.
Ja, ook wel interessant in het kader van bitcoin miners. In principe, als je energie kunt vinden en je hebt bitcoin hardware, dan kun je aan de slag. Het is niet dat bitcoin checkt wat je in je dagelijks leven doet.
Nee, inderdaad. Dus het gaat om oude versies van Antminers van Bitmain. Dat is wel grappig. Op zich.
Duikt overal op. Ja, je hebt hier in Nederland ook wel een paar van die verhalen gehad. Hè? Van buurtbewoners die dan toch zich afvroegen wat er nou gebeurde met al die kabels en hoge energierekening. En dat bleek dan ook gewoon energie aftappen te zijn voor Bitcoin miners en zo.
Ja, ja, dat
gebeurt
inderdaad.
Overal. Bitcoin is voor iedereen, zeggen ze dan.
Ja.
Maar toch vervelend als ze bij jou komen aftappen, lijkt me.
Precies, precies, precies. Geef dan in ieder geval geld. Even kijken, ik zag in ieder geval dat de difficulty rate, die is ook een beetje bijgesteld naar 0. Het viel wel mee hoor, volgens mij net iets onder de 1%. Even opzoeken, als we toch bezig zijn.
Ja, is op zich. Ja, even de data doornemen.
Ja. Dus inderdaad. Oké, nou ja, goed. Dat komt er in ieder geval aan. De difficulty rate. En nu wordt dan verwacht dat het inderdaad rond een klein minnetje van min 0,4 of min 0,5%.
Ja, die algemene trend is gewoon nog steeds groei aan moeilijkheid. Dus mocht je van plan zijn om wat te gaan doen met Bitcoin mijnen, kijk wel even naar de winstgevendheid. En anders doe het vooral voor de lol. Het is niet zo dat dat... Ik had nog een klein berichtje over Microsoft.
Ja.
Die hadden Minecraft, wel bekend grote game. Je kunt daar ook zijn eigen servers draaien. En dan was er een handige jongen die had Bitcoin gebruikt in een van zijn servers als betaalmiddel. En dat is iets waar dan een uitgever tegen ingaat. Want die vindt het natuurlijk niet fijn als er in hun game op een andere manier geld verdiend wordt dan via hunzelf. Ja. Dus dat moest er worden uitgesloopt. Met als naam Satlantis was de server. Goeie naam.
Satlantis, oké.
Okay. Ja, het is natuurlijk Bitcoin's open netwerk, open geld. En je kunt ermee knutselen wat je wil.
Ja.
Maar dat betekent niet dat overal wordt toegelaten, helaas.
Nee, inderdaad. Dus Microsoft was wel nog een beetje aan het experimenteren, toch? Met Bitcoin-technologie. Ik ben het even kwijt.
Ja, er ging gerucht over een crypto-wallet, heet dat dan.
Oh ja.
Bij zo'n server als dit ging het dan bijvoorbeeld om duizenden gebruikers wel. Die dan toch in aanraking zijn gekomen met Bitcoin. Dat is wel interessant.
Ja.
Tegelijkertijd, ja, of je het erin in wil hebben, is een tweede, want het zijn vaak ook wat jonge kinderen en zo.
Nee, precies. Waren ze ook niet met het een of andere ID-systeem?
Ja, dat klopt, ja. Er is toen...
Decentraal Ion van Microsoft is live. Ja. Dat is weer een oude nieuwtje van een paar jaar geleden bijna. Ja, zo bijna.
Ja, dat is dan een eigenlijk een los identificatie voor een manier om online identiteit anders aan te pakken. Ja. En dat zou dan ook her en der terugkoppelen aan Bitcoin, zeg maar, op de Bitcoin blockchain of zo.
Ja, precies.
Dat is toch wel interessant.
Het heeft de Bitcoin mainnet als fundament, inderdaad.
Wat dat betreft heb ik daar niet zoveel... Ik denk niet dat Microsoft ineens gaat pionieren met Bitcoin of zo.
Nee.
Ik wacht nog steeds op een Apple hardware lijn rondom Bitcoin met nodes en dat soort zaken. Maar...
Dat is wel een logische inderdaad.
Ja, was Apple volgens mij ook wel meer een bedrijf die dan heel vaak ook dingen beter doet of anders doet dan er al zijn of zo. En er zijn natuurlijk al nodes. Dus je zou kunnen zeggen van, waar blijven ze? Maar dat zie ik ook niet zo snel gebeuren.
Nee, of ze kopen Umbrel, weet je wel, zoiets. Dat ze zo'n bedrijfje kopen.
Ja, dat is wel heel veel speculeren. Maar het lijkt me logischer dan dat Microsoft ineens met Bitcoin gaat pionieren.
Nee, inderdaad. Dus ik had er nog even een mining berichtje. Mining Pool Marathon, die maakte op 27 september een ongeldig blok. Het gaat over een mining pool Mara. En daarmee liepen ze dus een flink bedrag mis van $173.000.
Het heeft gewoon de mining fees.
Volgens mij had het te maken met een software bug, hè, van hun eigen mining pool software.
Waardoor ze waren aan het experimenteren, communiceerden ze zelf. Dus met een andere manier van blocks opbouwen. En op de een of andere manier was er een foutieve transactie ingeslopen.
Ja.
En dan verifieert de rest van het netwerk dat natuurlijk niet goed. Die hebben dan niet zoiets van, oh top dat je even een foutje maakt, geef niet. Dus het blok ging naar iemand anders, die het daarna oploste.
Het geld ging naar Foundry USA, die inderdaad uiteindelijk dat
die blokken. Lag op de loer.
Ja, inderdaad. Concurrentie is een bitch.
Werkt.
Ja. Ja, het afgelopen weekend had jij nog een nieuwtje van Suzu, van 3 Hours Capital. Dat is natuurlijk een van de bedrijven die is ingestort vorig jaar tijdens de diepe bear market van 2022.
Ja, hij is voor het eerst overschreven. 3 Hours Capital, dacht ik van, oh, hoe oud is dat? Maar dat was ook echt 2012, 2013 al.
Oh ja?
Een hedge fund noemden ze zichzelf in die crypto token dingen. En ik denk, hoe ik het een beetje begrepen, hebben die heel lang gewoon de juiste golven gepakt, weet je wel. Heel veel dingen, gewoon veel op verdiend.
Ja.
En in 2022 ging dat toch verkeerd uiteindelijk door allerlei verschillende omstandigheden. Voornamelijk gewoon omdat dat hele businessmodel aan alle kanten piept en kraakt als het slecht gaat. En de geruchten gingen ook dat ze weer een of ander nieuw ding waren opgestart. En nu is Suzu dus opgepakt. Het is wat dat betreft de soap.
Ja, want ze waren inderdaad doorgestart, hè, met OpenX. Samen met die Carl Davis. Maar goed, ze mochten.
Ja, oh, dat was die. Ja, dat klopt. Ja, dat was die beurs waar je op faillissementsclaims rondom bijvoorbeeld FTX kon gaan handelen.
Ja.
God. Wat een businessmodellen weer.
Ja. Maar goed, zowel Zoo als Davis die is voor 9 jaar lang verboden om deel te nemen aan gereguleerde beleggingsactiviteiten. En je kunt zeggen, goed, in die zin de toezichthouders grijpen in. Hè? Ja, dat is toch aangetoond dat zij gewoon heel onvoorzichtig hebben en gemanipuleerd met klantengelden. Daar komt het uiteindelijk op neer. En dan moeten ze nu dus...
Ja, kijk, het is een beetje de vraag. Kijk, zij lopen nu tegen de lamp. Omdat zij ook nu gewoon geen vermogen meer hebben en zo. En op een gegeven moment word je dan gepakt. Ja. Maar je hebt ook heel veel van dit soort fondsen die het wel hebben overleefd. Ja. Die hebben eigenlijk dezelfde businessstructuur. Deze was bijvoorbeeld dan vooral... die uiteindelijk ineenstorting had onder andere te maken met die Terra stablecoin toen. Die toen heel Bitcoin gingen kopen.
Klopt.
Het hangt allemaal wel samen. Want dit valt ook een beetje samen met die met FTX en Celsius en dat soort. Dat was een periode in 2022 waar dat allemaal op samen viel.
Ja.
Ja, op zich wel. Loopt nog steeds.
Loopt nog steeds, inderdaad. Dus een aantal zijn wel bezig om door te starten. Dus we gaan even kijken hoe dat... we hebben ook nog een leuk nieuw... Of leuk, tussen haakjes. Er was iemand die heeft $3 miljoen aan bitcoin verloren in eerste instantie. Dat was pensioengeld door aan scammers. Maar de politie heeft het bedrag inmiddels terug weten te vinden, te halen.
Oh, dat is al wel, begon niet zo leuk, maar het eindigt op zich wel leuk.
Ja, de man was overgehaald om zijn geld uit zijn pensioenrekening over te maken naar een adres van cryptobeurs Kraken. En er werd meer dan 3 miljoen aan bitcoin blijkbaar gestort op die rekening bij Kraken.
Zo. Moet toch wel ultieme sales pitch zijn?
Ja. Maar goed, uiteindelijk zijn inderdaad de rechercheurs van Westpoort hebben de transacties getraceerd en de oplichter kunnen identificeren en het geld is teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Nou, wauw. De politie vertelt dat de bevooraccounts terug te herleiden waren naar Pakistanen. Mensen uit Pakistan. En de kans op arrestatie is in ieder geval hoogst onwaarschijnlijk.
Dus, nou, op zich eind goed al goed in zekere zin.
Ja, gelukkig wel, ja. Het is natuurlijk een enorm bedrag. En,
ja, stop vooral niet je pensioengeld in beloftes van iemand.
Nee. Begin gewoon klein. En je ziet hoe volatiel Bitcoin is. En ik bedoel, bijvoorbeeld deze bear market duurt natuurlijk ook al best wel lang. Dus dan moet je ook echt tegen kunnen. Dat het 2 jaar lang op verlies staan bijvoorbeeld.
Ja, klopt. Wat dan nog een Europees nieuwtje. De Europese Unie wil met onderzoek van €800.000 milieueffecten van cryptovaluta onderzoeken. Even een sidestep naar
Dat is een duur onderzoek, toch?
Ook een duur onderzoek. Ja. De Europese Commissie heeft een budget van €800.000 uitgetrokken voor een uitgebreid onderzoek naar de effecten.
Dat is een heel uitgebreid
onderzoek. Met name gericht op het begrijpen en verminderen van milieu-impact die cryptovaluta zouden veroorzaken. Nou, dat wordt dus een rapportje. Die kunnen we verwachten.
Rapportje in de la.
Ja. Verder wil de Europese Commissie ook nieuwe energie-efficiëntielabels maken, die specifiek zijn gemaakt voor, tussen aanhalingstekens, blockchain-technologie.
Ah, je krijgt dus een energielabeling voor blockchains. Is dat...
Ja, dat is eigenlijk wel een beetje het nieuwtje, ja.
Oh, wauw.
En daar zo'n onderzoekje helpt dat dan aan bij om dat in kaart te brengen.
En dan krijgt Bitcoin een H en Ethereum een A. Ja,
energielabel
A+.
F in met rode achtergrond. Dan kan je nooit meer geld lenen, tenzij je tegen hele hoge rente. Dat gebeurt met huizen nu, langzaam maar zeker.
Ja, en dat gaan ze dus ook met blockchain doen. Dat is wel apart.
Nou ja, als je dat dus... en wie dat dan mag bepalen, welke commissie en zo, wat die labels dan inhouden, daar ben je dan mooi klaar mee als ondernemer.
Ja.
Als jij nou efficiënt energie aan het mijnen bent in een Europees land, en dit hangt je boven het hoofd, niet echt lekker.
Nee, precies.
Misschien overdrijven we het een beetje. Kijk, het zijn een van de doelen. Hè? Het lijkt me heel lastig om dat kwantificeerbaar te maken. Maar waarschijnlijk moet je denken aan bepaalde richtlijnen voor grote datacentra die bitcoin minen of zo,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja.
Terwijl er dan in Nederland met wat lobbywerk gewoon Google datacentra uit de grond worden gestampt. Ik snap ook wel dat strategisch handig is en zo. Maar je zou kunnen denken van dat is ook wel wenselijk voor andere soorten datacentra.
Nou ja, het is maar waar ze dus ook belang aan hechten natuurlijk. Want als jij, kijk, als jij politiek handig vindt dat mensen gewoon supersnel internet hebben, dan ga je niet bezuinigen op datacentra. Maar ja, die vieze bitcoin, die moet wel weg.
Ja, nee, dus het is eigenlijk meer van als je dus een efficiëntielabel wil opplakken, dan gaat het ook wel lukken om daar een rangschikking in te maken. Als je zelf de regeltjes kan bepalen.
Ja.
Is dat... even kijken. Bitcoin miners.
Ja. Okay. Nou ja, goed. Een interessant...
Valt denk ik ook een beetje samen met die volgende stappen na de markets in crypto assets. DK-regulering die eraan komt.
Ja, precies. Die komt in ieder geval komend jaar. Voor zover ik weet worden die richtlijnen van kracht. Zeg maar januari 2024.
Ja, langzaamaan uitgerold voor de stablecoins.
Ja, januari 2024 stablecoins en dan juni, juli voor de beurzen en brokers inderdaad.
Dan zal er nog wel wat coulantse tijd zijn. Ja. Tegelijkertijd is voor mijn gevoel is Europa er best wat aan gelegen om dat goed in kaart te brengen. Want vanaf daar hebben ze dan een schema zeg maar, waar ze aan kunnen houden.
Ja.
Of dat dan genoeg is. Ik heb het idee dat het doel is natuurlijk om... Tenminste, de uitkomst gaat zijn dat een hele hoop kleintjes ook hier niet aan kunnen voldoen. Nee, en dan precies. Blijven er een x-aantal grote spelers over.
Ja.
En die zullen toch ook wel deels uit het buitenland komen, lijkt me.
Ja, nee, zeker. Zeker. Dat is natuurlijk ook wel het idee dat er mensen vanuit het buitenland komen. Ja, ik zag ook bijvoorbeeld, was het Coinbase, die ook weer een registratie in Spanje had, bijvoorbeeld.
Ja, dus, dat zijn zeker bedrijven die zich opmaken voor, die zitten te wachten op die MiCar. En dan kunnen ze in één of twee voorstellen heel die markt ineens gaan bedienen.
Ja, je kunt gewoon paspoorten. Ja.
ChatGPT de vertaler en ga met die banaan.
Precies. Dit was het volgens mij. We hebben natuurlijk ook elke week, drie keer in de week, hebben wij de Bitcoin Focus nieuwsbrief. Dus ga naar bitcoinfocus.nl. En ja, we hadden afgelopen week onder andere een Lightning Focus van Edward Hollander. Echt, echt gewoon diepe Lightning stuff waar je gewoon helemaal op de hoogte bent van de allerlaatste nieuwtjes en appjes en et cetera in de Lightning wereld. We hadden Maarten die gewoon on-chain een aantal leuke on-chain data uitpluist voor ons. En op vrijdag hebben we altijd het nieuwsoverzicht met Arnold.
Ja, dus mocht je aan het eind van de week op vrijdag zoiets hebben van, het lijkt me handig om een nieuwsoverzicht te ontvangen in de mail. Bitcoinfocus.nl voorziet je daarin naast een hele hoop extra verhalen. En vergeet de podcast niet te volgen, te liken enzovoorts. En dan hoor je ons volgende week, als het goed is, gewoon weer.
Yes.
Later.
Doei.